Zo, vanochtend ga ik het voornamelijk dingen behandelen uit Handelingen 27. Maar ik begin eerst te lezen met vers 10 en 11 van Handelingen 27. Het gaat over Paulus en zeide tot hen: mannen, ik zie dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade. Niet alleen van de ladingen van het schip, maar ook van ons leven. Doch de hoofdman geloofde meer de stuurman en de schipper dan hetgeen van Paulus gezegd werd. Dit is een preek die heet de scheepslui. En elke bijbelgelovige preker die zal ooit wel eens in zijn leven dat hij het woord mag preken, deze preek uitspreken op een of andere manier. Ik heb dat ook wel eens vaker gedaan. Het is vakantietijd, dus ik dacht van, we hebben de laatste maanden heb ik het gehad over Paulus, die werd gewaarschuwd door de Heer een aantal malen om vooral niet naar Jeruzalem te gaan, want hij moest naar Rome. Maar hij ging naar Jeruzalem. Ik werd toen een bias-klant voor een aantal jaren. Ik heb het vorige week gehad over Handelingen 26, waar hij dan voor de overheden mag verschijnen als gedetineerde, maar dan wel het evangelie mag vertellen. En daar wordt hem nog weer gewag gemaakt van het zuivere evangelie. En dan ben ik nu aangekomen weer bij Handelingen 27. En hij beleeft hier een situatie, die Paulus, die als je gaat vergeestelijken deze tekst, veel christenen hebben beleefd of gaan beleven. Het gaat over de storm in het leven van een opnieuw geboren ziel en het vertrouwen op anderen in plaats van het vertrouwen op de Heer. Paulus zegt hier in vers 10, ik zie dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade. Dus niet alleen dat de schip en de lading eventueel in gevaar komen, maar ook jullie levens. Dus hij komt met een hele belangrijke waarschuwing. Maar die Romeinse hoofdman, die dus het bevel voert, die luistert ook naar de schipper, die luistert naar de stuurman. Dat zijn echte nautici, lui die verstand hebben van schepen en toestanden. Dus wat doet hij? Hij luistert naar hen in plaats van Paulus. En dan komen ze dus echt in de problemen. Ik ga even terug naar de eerste verse van Handelingen 27. Ik lees even vers 1 tot en met 5. En als het besloten was dat we naar Italië zouden afvaren, leverde zij Paulus en enige andere gevangenen over aan een hoofdman over 100, met name Julius, van de keizerlijke bende. En in een Arimateens schip gegaan zijnde, als wij de plaats langs Azië bevaren zouden, voeren wij af aan Aristarchus, de Macedoniër van Thessalonica, was met ons. En des anderen daags kwamen wij aan te Sidon en Julius, vriendelijk met Paulus handelende, liet hem toe tot de vrienden te gaan om van hen bezorgd te worden. En vandaar afgevaren zijnde voeren wij onder Cyprus heen, omdat de winden ons tegen waren. En de zee die langs Cilicië en Pamphylië is, doorgevaren zijnde, kwamen wij aan te Myra en Lycië. De meeste mensen met bijbels hebben daar achterin altijd kaartjes. En daar zit ook altijd wel een kaartje in van de reizen van Paulus. Daar kun je dus zien wat de route is die dat schip aflegt. Ze gaan eerst langs de zuidkust van wat we tegenwoordig Turkije noemen. En dan richting Kreta. Hij wordt uiteindelijk dus, nadat hij jarenlang is opgehouden in Jeruzalem en Caesarea, naar Rome gestuurd. En hij krijgt als begeleidend officier Julius mee. Dat is zijn begeleider. En die behandelt hem goed. Hij heeft sowieso een hele lichte detentie, want hij moet een zaak bij de keizer brengen die voor de keizer totaal niet interessant is. Hij is ook nergens schuldig aan. Dus hij mag ook rustig mensen bezoeken en alles. Later ook in Rome heeft hij open huisarrest en die centurion die hem begeleidt, die kan goed met hem opschieten. Ik kan me nog herinneren in de jaren 80, 90 was er een Amerikaanse tv-serie hierover gemaakt. En die is toen door de EO uitgezonden. Die was redelijk bijbelgetrouw. En dan kon je inderdaad, als mensen die er een moeilijke voorstelling van konden maken, inderdaad kon je zien dat die Julius, daar werd ook in die serie, als ik me goed herinner hoor, ook naar gehind dat hij uiteindelijk ook gewoon de Heer aannam, omdat hij dat jarenlang met Paulus optrok en dat allemaal geloofde wat Paulus zei. Maar die Romeinse hoofdman, nauwer geduid, hij is een centurion, die is hem goed gezind. En het wonderlijke is, een centurion in de Bijbel heeft vaak een goed getuigenis. Omwille van de tijd ga ik niet helemaal opzoeken, maar u kent het verhaal van de centurion in Lucas 7, vers 2 tot en met 9. Hetzelfde verhaal staat ook in Matthäus 8. Dat zijn knecht ziek is en dan stuurt hij zijn bedienden naar de heren toe om te vragen van mag die bediende worden genezen. En, want ik laat het me vragen door mijn bediende, want ik verdien het niet om u ook maar te verschijnen. En ik weet wat ik ben een centurion, ik ben gesteld onder overheden, ik moet mensen aanvoeren, maar ik moet ook weer mensen gehoorzamen. Ik ken mijn plek in deze wereld. En dan zegt de Heer, ik heb zelfs zo'n groot geloof niet onder Israël gezien. Het is eigenlijk een als getuigenis aan de Joden gebeurt dit. En het wonderlijke is, een Romeinse centurion, dat zijn niet zomaar de eerste de beste. Centurions, dat zijn mensen die niet omwille van hun afkomst, of van een adel of zo, een officier worden. Nee, dit zijn zeg maar de drillsergeants. Een centurion, het woord centum zit erin, was een hoofd van over 100. Dus je had een centurie van 100 man. En dan had je dus 5 centuries, 500 man. Dat was een cohort. Dan had je 10 cohorten in een Romeins legioen. Het eerste cohort had altijd 800 man. Dus een legioen bestond idealiter uit 5300 man. Soms meer, soms minder. Hing er vanaf hoeveel doden er waren. Maar in een optimale situatie was een centurion de baas over 100 man. En die was op die plek gekomen omdat hij met kadaverdiscipline, grote moed en gehoorzaamheid die plek had bereikt. Omdat hij buitengewone moed had getoond in de oorlog. En had gelaten zien dat hij mensen kon leiden. En dat hij dus heel slim in een situatie van oorlog kon handelen. Werd hij centurion. Werd hij een sergeant. En hij had altijd een staf in zijn hand. Een opgedroogde wijnrank. Een stok. En dan liep hij mee. Dat als hij een centurion, een Romeinse legionair zag die niet gehoorzaamde. Dan werd er niet gesproken. Kom er nou maar eens om. Er werd niet gesproken, nee, een centurion of een Romeinse legionair die had een kuras om. Dus je had die wijnruimte, dat was echt een bikkelharde dikke stok en dan kreeg je een hele harde klap op je rug, zonder uitleg. Zelfs door het kuras heen kon je die klap wel voelen, dat die legionair wist, ik ben buiten het boekje gegaan, ik heb een straf gekregen. En dan kon je aan het einde van de mars of van de strijd of wat voor situatie ook, kon je dan horen wat je straf was. Het waren geen doetjes, het waren geen zachte jongens. Eigenlijk is een centurion, heb ik wel eens betoogd, een type van een opnieuw geboren ziel. Een mens die vergaan was in zonde, een rotzak op deze wereld, is tot wedergeboorte gekomen en wordt door de Heer als nieuw mens opnieuw beschaafd, is helemaal opnieuw begonnen. En dat is een getuigenis wat je vaak ziet van een centurion in de schrift. En zij gaan dus zo op pad, op reis, ik ga naar vers 6... En de hoofd van aldaar een schip gevonden hebbende van Alexandrië dat naar Italië voer, deed ons in hetzelfde overgaan. Dus, en daar ga ik zo meteen nog wel een beetje meer over zeggen, ik ga niet lang over uitweiden. Je ziet hier een heel interessant iets. Het schip komt uit Alexandrië en het moet naar Italië, zodat uiteindelijk Paulus in Rome komt. En wij kennen als christenen de hele gedachte dat vanuit Alexandrië en vanuit Rome de twee hoofdstromingen komen om de woorden van God aan te vallen. En heel strak gezegd, Alexandrië doet altijd af aan de schrift door filosofen die zeggen van je moet allemaal dingen uit de Bijbel weghalen en veranderen. En Rome doet altijd toe aan de schrift door te zeggen van de apocryfe boeken moeten erbij worden gelezen. De woorden van de paus wegen net zo zwaar als het woord van God. En dat zijn dingen die de woorden van God dus verdraaien. In het ongerisse brengen. Straks heb ik er nog wel een beetje meer over, maar dat gaat er niet de hoofdrol spelen. Maar je ziet hier heel inderdaad, heel interessant, een profetisch beeld van hoe het met de kerk zal gaan over 2000 jaar. En het is ook niet positief voor Paulus en al de lotgenoten, want zij hebben geen makkelijke reis. Als je afwijkt van de woorden van God, heb je als een geredde ziel ook geen makkelijke reis hier op aarde. En die reis hoeft al niet naar het vlees makkelijk te zijn, ook als je de Heer helemaal gehoorzaamt. Ik ga naar vers 7. En als wij vele dagen langzaam voortvoeren en nauwelijks tegenover Cnidus gekomen waren, overmits het ons de wind niet toeliet, zo voeren wij onder Kreta heen tegenover Salmone en kwamen nauwelijks voorbij zeilende. En hetzelfde nauwelijks voorbij zeilende kwamen wij in een zekere plaats genaamd Schone Havens, waar de stad Lacea nabij was. En als veel tijd verlopen en de vaart nu zorgelijk was, omdat ook de vaste nu voorbij was, vermaande hen Paulus. Dus, de vaste tijd is in oktober, en als de vaste tijd voorbij is, dan weet je dat de herfst al is begonnen, dat de wintertijd eraan komt. De reis schiet niet op. Het schiet zeker niet op. Normaaliter kon je in 14 dagen vanuit Jeruzalem, Caesarea, kon je in Rome zijn. Het gaat allemaal niet van een leien dakje. Ze moeten gewoon steeds meelaveren met de wind. Maar nou is het al oktober en Paulus waarschuwt dat ze inderdaad moeten nadenken over hoe ze gaan overwinteren. Met andere woorden, als de winter eraan komt, is het heel risicovol om over de zee te varen, om over een grote zee zo naar Rome te gaan. Vers 10. En zeiden tot hen: mannen, ik zie dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade, niet alleen van de ladingen van het schip, maar ook van ons leven. Dus door zijn kennis, Paulus had een goede opleiding genoten, gezond verstand, maar zeker leiding van de Heer, waarschuwt Paulus om niet uit te varen. Het ironische daaraan is natuurlijk dat de jaren ervoor Paulus in die situatie is gekomen, dat hij gevangen zat en niet echt kon gaan en staan waar hij wilde, omdat hij de Heer ook toen niet had gehoorzaamd. Hij had een aantal keren de waarschuwing van de Heer in de wind geslagen, was toch naar Jeruzalem gegaan, was daar gearresteerd. Nou zit hij in een situatie dat hij ziet van dit komt niet goed en hij waarschuwt die scheepslui dat zij inderdaad moeten oppassen met wat ze gaan doen. Want anders loopt niet alleen het schip gevaar en de lading, maar ook hun leven. Het kan levensbedreigend zijn wat ze nu doet, wat ze nu doen. Vers 11. Doch de hoofdman geloofde meer de stuurman en de schipper dan hetgeen voor Paulus gezegd werd. Dat is eigenlijk helemaal niet zo gek wat daar gebeurt. Die centurion, die Julius, is belast met het begeleiden van die Paulus naar Rome toe. Ze zit op een groot vrachtschip. Later zullen we lezen dat er in totaal 276 mensen op die boot zitten. En heeft dus overlegd met die schipper en die stuurman van, wat vindt u ervan? Wat moeten we nou doen? En die hebben zo wel een idee en die zeggen van, die Paulus kan wel zeggen van, jullie moeten nou overwinteren. Maar wij hebben daar een ander idee over. En dat is hier eigenlijk de grote les voor een opnieuw geboren ziel, anno 2025, wat je hier leest. Een gered mens moet leren meer te vertrouwen op wat de Heer aan je openbaart dan wat mensen jou beweren. Ook al hebben mensen soms nog heel veel autoriteit over een bepaald gebied. Dus een schipper, die heeft wel ervaring op zee. Die weet wel iets van boten, winter, stormen. De juiste vaardigheden van iemand als een stuurman, die weet wel hoe je door de stormen heen moet laveren. Die hebben inderdaad wel een idee waar het over gaat, waar het om gaat. En dan komt Paulus eraan, een leek in hun ogen, en die zegt van nou, ik zou dit of dat doen. Het lijkt hier heel verstandig wat Julius besluit, om inderdaad dan toch maar verder te gaan. Om een deskundige te raadplegen. En vaak in heel veel situaties, ook in ons huidige leven, is het gewoon wijs om een deskundige die ervoor geleerd heeft te raadplegen. Is je auto kapot, kun je beter naar een monteur gaan. Wel een betrouwbare natuurlijk, maar die heeft meer over een auto te vinden dan ik bijvoorbeeld. Heb je iets met je gezondheid, is het wijs om bij een arts te raden te gaan van wat markeert mij, wat zou ik kunnen doen. Of een historicus, of een theoloog, zeg ik al met een vraagteken. Kijk, ik heb ooit geschiedenis gestudeerd en ik heb moeten leren dat als een historicus zegt van dit en dat wat in die Bijbel staat is niet waar, dan moet je de Heer altijd het voordeel van de twijfel geven. Als het boek dit zegt, dan is dat gewoon waar en heeft die historicus gewoon zijn werk niet goed gedaan. Het is altijd belangrijker de Heer te geloven, na te volgen in wat hij schrijft en ons openbaart dan wat wij vinden. Of wat we op internet lezen, of wat ook maar. We leven in een tijd dat informatie niet van ons is afgesloten, maar dat wij overal maar toegang tot hebben en vaak niet genoeg ingewijd zijn in een bepaalde informatie om te kunnen duiden of dat wat je hier nou tot je krijgt, of het wel betrouwbaar is of niet. Maar dat boek is er al duizenden jaren en het heeft er altijd bewezen betrouwbaar te zijn. Als een schrift iets anders zegt dan wat een deskundeloog op aarde beweert, pas dan altijd op. Er zijn bijvoorbeeld deskundigen die zeggen dat je het boek Openbaringen niet letterlijk moet nemen. Dat moet je figuurlijk zien. Dat is een schuilbrief van christenen geschreven om niet door Nero te worden vervolgd. Klinkt mooi allemaal. Maar je komt er veel verder mee door de Heer op zijn woord te geloven in openbaringen. En te zien dat het gaat om de grote verdrukking in vier verschillende verslagen onder een antichrist. We leven nu in een wereld waarin we dat daadwerkelijk allemaal zien gebeuren. Dat het zich, dat hele drama zich eigenlijk opdient. Het is op dit moment heel gezond en heel makkelijk in deze wereld, ik zeg het hier met opzet op deze manier, om een hekel te hebben aan Joodse mensen. Iedereen zei 30 jaar geleden nog van, ja, ik heb niet een hekel aan Joden, maar ik heb wel een hekel aan Israël. Dat kon je heel goed zeggen, maar tegenwoordig kun je vrij onverholen zeggen van, ik heb een probleem met Joden. Dan kom je erachter dat je grootste vijanden je eigenlijk nog in één keer grote vrienden zijn. Dan kun je in één keer met moslims en dat soort mensen in één keer door een deur, of hele gekke rechtse types. Maar de hele schrift laat zien dat Israël Gods oogappel is. En uiteindelijk zal hij met het Joodse volk over de aarde gaan heersen. Dus pas op met wat je in huis haalt als je met een deskundige in zee gaat. En vanochtend, voordat we hier begonnen, hadden we een mooi getuigenis van iemand die een advies kreeg om een bepaald iets te gaan nemen voor een bepaalde aandoening. En die wist uit ervaring van voor zijn redding dat het niet zo wijs was om dat te doen. Omdat hij daar toen nog veel verder van het paardje was. En zo is het. Wij moeten oppassen voor de vele meningen en deskundige logen hier op aarde die van alles en nog wat vinden. Als de Heer iets zegt, vertrouw erop. Als je kijkt in 2 Timotheüs 1, vorige week heb ik dat ook gelezen. 2 Timotheüs 1 vers 8. 2 Timotheüs 1 vers 8. Het is voor gelovigen in deze tijd eigenlijk een van de centrale teksten. Hè, wat Paulus zegt tegen Timotheus, 2 Timotheus 1 vers 8. Schaam je nou niet voor de getuigenis onze Heer, dus schaam je niet voor Jezus Christus, nog voor mij. Die zijn gevangenen ben, maar leidt verdrukking met de evangelie naar de kracht Gods. Dus schaam je niet alleen voor de Heer, maar schaam je ook niet voor Paulus. Wij leven nu als christen in de genadetijd en wij lezen dus de Bijbel door de brieven van Paulus heen. Dat is nou de nieuwste openbaring aan de gemeente in deze genadetijd. Die brieven van Paulus. He, die Paulus die zegt in vers 11, waartoe ik gesteld ben, een prediker en een apostel en een leraar der heidenen. Dus mensen zouden nu, als ze iets van waarheid willen weten, naar Paulus moeten luisteren. Zoals die scheepslui en Julius ook naar Paulus moesten luisteren. Maar ze slaan hem af. Ze weigeren dat. Het lijkt Julius veel wijzer om naar die kapitein en naar die stuurman te luisteren. En menselijke wijze kan ik dat heel goed voorstellen. Maar u weet ook wel, als ik nou wel eens bijbelgelovige prediking zie van andere gemeentes en zo. En bijvoorbeeld die groepen die van die Calvinistische nesten leven. Die altijd zo op hun huid zijn gezeten over de valse leer van Calvijn en dat soort dingen. Die er nog fel van leer trekken over hoe je de Bijbel recht moet delen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Hebben wij 20 jaar geleden zijn we ook zo begonnen. Wat je opvalt is dat al die kerken die met al die gekke leringen komen, die hebben altijd een broertje dood aan het juist uitleggen en het juist gebruiken van de brieven van Paulus. Dat is een van de toetsstenen die ik altijd al heb. Ik ben opnieuw geboren, kom je andere mensen tegen die over God praten. Als ze nooit de naam van Jezus noemen, het nooit hebben het over het evangelie en dat je opnieuw geboren moet worden, dan weet je al van, het is verkeerd. Als ze dat wel noemen en ze hebben het nooit over Paulus en over de brieven van Paulus voor ons als gemeente in de genadetijd, dan ben ik ook al op mijn hoede. Dan denk ik al heel snel, ik heb hier waarschijnlijk met een andere denominatie te maken die op een heel andere manier naar de Bijbel kijkt. Goed. Vers 12. En als zo de haven ongelegen was om te overwinteren, dus die plek Schone Havens, dat was niet de goede plek om te overwinteren, vond het meerdere deel geraden ook vandaar te varen of zij enigszins de Fenix konden aankomen om te overwinteren, zijn de haven in Kreta strekkende tegen het zuidwesten en tegen het noordwesten. Nou, als je op een kaartje kijkt, dan zie je dat ze nou aan de zuidkust zijn van Kreta, aan de oostkant. En er is al gezegd, we moeten naar Fenix varen, dat ligt aan de westkant. Aan de zuidkant van Kreta, daar kunnen we tenminste overwinteren. Maar niemand is er natuurlijk echt blij mee, want dan lig je daar een aantal maanden, lig je daar stil. Een schipper is niet blij, want die moet eten en drinken kopen voor zijn bemanning. Kost allemaal maar geld en dan lig je daar maar te wachten. Maar goed, eerst hebben ze maar het idee van, we zijn hier, we moeten in ieder geval hier weg bij die schone havens. We gaan eerst maar eens naar Phoenix en dan zien we dan wel verder. We kunnen altijd daar nog gaan overwinteren. En wat je hier dus eigenlijk ziet is dat mensen hun eigen wil volgen of een compromis gaan maken. Van oké, Paulus, rustig maar, we gaan wel een stukje verder. We kunnen altijd nog in Phoenix overwinteren. Of we gaan gewoon door. Dat zien we wel als we daar zijn. En als ze daar zijn, dan gaan ze dus door. Een hele menselijke reactie. Als je kijkt naar vers 13. En als zo de zuidenwind zachtelijk waaide, meende zij hun voornemen verkregen te hebben. En afgevaren zijnde, zeilden zij dicht voorbij Kreta heen. Dus ze komen in de buurt van Phoenix. En er is een zachte zuidenwind. Dat is gunstig als je daar bij Kreta bent, want je moet uiteindelijk naar Rome. Je moet naar het noorden toe. En het valt dus allemaal wel wat mee met het weer. Dus ze zeggen van, we wagen het er gewoon op. Waarschijnlijk heeft de schipper en de stuurman, die hebben allerlei anekdotes om te zeggen van, ja man, we hebben dit zo vaak beleefd. We zijn wel in november, we zijn er nogal in december. Zijn we al met die grote boten door over die Middellandse Zee gegaan. Komt allemaal wel goed, Julius. En die Paulus, ja, hij zal het vast goed bedoelen. Maar laten we niet vergeten, het is toch een baaskant. Hij moet er naar Rome, hij moet er naar de keizer. Ja, die zou wel niet zoveel haast hebben. Die wil liever nog hier een winter een beetje overwinteren. En een beetje daar die met zijn eigen soortgenoten daar een beetje een leuke tijd hebben. Nee, Julius, wees nou verstandig. Maak je gebruik van die gunstige wind. Wij gaan gewoon verder. Dus, er wordt weer een compromis gesloten. Als je gaat vergeestelijken naar een christen van deze tijd. Een christen die iets krijgt aangeboden uit de wereld en nadenkt, is het wel goed voor mij? En ziet in de schrift dat het niet goed is, komt er vaak met een middenweg. Oh, laat ik het zo doen. Dan doe ik toch een beetje wat mij leuk lijkt en dan doe ik ook een beetje wat de Heer wil. En uiteindelijk, ja, een halve waarheid is altijd nog een hele leugen. Het komt nooit niet goed. Dat is een harde les die elke geredde ziel in zijn leven gaat leren. Een beetje halfslachtig iets doen, komt nooit niet goed. Er zullen bijvoorbeeld ook straks mensen zijn. Ik stel me zo voor dat wij bij ons leven nog de opname gaan beleven. En er zullen er mensen zijn die ooit een getuigenis van ons hebben gehoord. Die ooit het evangelie hebben gehoord. Dat we hen hebben verteld van, ja, maar als je nou niet erbij bent, dan kom je misschien straks in een grote verdrukking. Die misschien een traktaatje hebben gelezen waarin ook wordt gewaarschuwd door die grote verdrukking. En in één keer zijn we straks weg. Oh, ja, oké. Er is wel iets aan de hand met wat die mensen mij verteld hebben. En dan is daar die wereldleider. Ja, oké, dan hebben ze toch gelijk gekregen. Maar de eerste weken, de eerste maanden, de eerste jaren valt er toch allemaal wel wat mee. Ongewenste in de maatschappij, die worden opgeruimd. Zijn we er eigenlijk eens vanaf. En dat gaat eigenlijk allemaal wel lekker. En dan zullen die mensen die ooit hebben gewaarschuwd, maar nergens meer zijn te vinden op aarde, de genadeheiligen, die zullen worden belachen en bespot. En die mensen denken van, zie je wel, ze bedoelen het vast wel goed op hun manier hoor, maar die engels zijn hier weg. Het zal een verdiende loon wel wezen. En eigenlijk hebben we nu een paradijs op aarde. Tot dan inderdaad het hele, als een blad om de wind daar de hele situatie zal omslaan in die tweede 3,5 jaar. En er allerlei oordelen van de Heer over deze aarde komen. Ik ga naar vers 14. Maar niet lang daarna sloeg tegen hetzelfde een stormwind genaamd Euroclydon. En als het schip daarmede weggerukt werd en niet kon tegen de wind opzeilen, gaven wij het op en dreven heen. En lopende onder een zeker eilandje, genaamd Clauda, dat ligt vlak onder Kreta, konden wij nauwelijks de boot machtig worden. De welke opgehaald hebbende, gebruikten zij alle behulpselen, het schip ondergordende. En als zij vrezen dat zij op de droogte Syrtis vervallen zouden, streken zij het zeil en dreven alzo heen. En alzo wij van het onweder geweldiglijk geslingerd werden, deden zij de volgende dag een uitworp. En als de derde dag wierpen zij, en den derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepsgereedschap uit. En als nog zon, nog gesternte verschenen in vele dagen, en geen klein onweder ons drukte, zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. Hier staan een aantal nautische situaties. En kijken, wat zou ik. Het schip, in vers 17, het schip ondergordende. Ze zijn bang dat het schip op een zandbank vast zal lopen. En wat ze dan deden was met aan beide kanten van het schip een touw onder het schip door in de hoop dat het, als het schip bij een diepte, een ondiepte zou komen, dat ze dan het schip daar doorheen konden trekken. Ik leg het niet helemaal goed uit, maar dat heeft daarmee te maken. Het zijn allemaal voorzorgsmaatregelen om maar niet vast te hoeven lopen. Want ze hebben al door dat ze in de problemen zijn. Want er is een storm. En die storm heeft zo'n vat op het schip dat zij eigenlijk stuurloos raken. En men vreest voor hun leven. En als je nogmaals dit gaat vergeestelijken naar de gemeente de afgelopen 2000 jaar, dan zie je dat een geredde ziel vaak in de problemen komt in zijn leven, haar leven, waarin men dan vaak de uitweg of een goede oplossing niet meer kan zien. Bijvoorbeeld bij ziekte. Of wat voor tegenslag je maar kan hebben. Het niet vinden van werk of wat ook maar. En de toestand kan hopelozer en hopelozer worden. Als je kijkt naar vers 20. En alsnog zon, nog gesternte verschenen in vele dagen. Dus het stormt. Dus er hangt een behoorlijke bewolking in de lucht. Dus ze kunnen zich maar niet oriënteren op de zon of op de sterren. Dus ze kunnen niet navigeren. Dus schipper, waar gaan we heen? Ja, zegt de schipper, ik weet het niet. Wij zijn als een bal op zee. Wij zijn stuurloos, gaan we rond. En die vrachtschepen in die tijd, die waren groter dan jullie denken. De Romeinen konden al hele mooie grote schepen bouwen. Want de Middellandse Zee is een makkelijker te bevaren zee dan bijvoorbeeld de Noordzee. Maar als het dan ook stormde, dan kon je de grootste problemen krijgen. Want je zit met honderden mensen op zo'n boot. Er zit een enorme vracht in, dat is een enorm gewicht. En dat water kan niet straffeloos dag in dag uit op dat schip beuken. Op een gegeven moment gaat een schipper ook denken van, wij moeten nou toch eens een keer weten waar we veilig kunnen binnenlopen. Anders lopen wij gevaar. Ik denk dat die schipper een behoorlijk geknepen heeft. Nou, op een gegeven moment niet wetende waar uiteindelijk een veilige situatie zou zijn. Het lijkt dus hopeloos. En er is dus een onweder. En in de Bijbel een onweder of een wervelstorm. Het is dus echt een zwaar noodweer. Dat ligt nooit zo ver uit elkaar in de schrift. Ze hebben het moeilijk. En het duurt dag na dag na dag. En er lijkt me geen uitkomst te zijn. En in een leven van een opnieuw geboren ziel kun je ook vaak van dat soort situaties hebben. Dat je niet weet, hoe kom ik hieruit? En het enige wat dan raadzaam is, vast te houden aan wat de Heer jou gezegd heeft te doen. Of wat Hij je beloofd heeft. Als de Heer zegt, het staat geschreven, is dat altijd het beste alternatief. En zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. Dus ze werden eigenlijk heel hopeloos. Het leek, leek een reddeloze toestand te worden. 21. En als men lange tijd zonder eten geweest was, toen stond Paulus op in het midden van hen en zeide, o mannen, men behoorde mij wel gehoor te geven te hebben en van Kreta niet afgevaren te zijn en deze hinder en deze schade verhoed te hebben. Doch als nu vermaan ik jullie de goedsmoeds te zijn, want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Want dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, welke ook ik dien. Zeggende, vrees niet Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden en zie, God heeft u geschonken allen die met u varen. Al een aantal hoofdstukken ervoor heeft de Heer al gezegd dat Paulus uiteindelijk, wat ook gebeurt, voor de keizer zal verschijnen. En Paulus zegt hier tegen de mensen, het komt goed. Als je het ook weer doortrekt naar in een geestelijke situatie naar een opnieuw geborene die in de problemen zit, een geredde ziel, wat gebeurt er vaak als er geen uitweg lijkt, die wordt bitter. En als hij een paar keer heeft besloten om niet de Heer na te volgen, dus dit boek aan de kant te leggen, maar de raadgevingen van mensen, dan wordt dit boek steeds vaker vergeten. De Bijbel houdt je van de zonde weg, zonde houdt je van de Bijbel weg. En dan kom je in een situatie terecht dat je steeds minder geestelijk voedsel ontvangt. Hier ook, de mensen zijn zonder eten. Ze zitten in een wanhopige situatie. En een opnieuw geborene die inderdaad zonder geestelijk voedsel komt, met een bedroefde Heilige Geest, dit boek niet iedere dag leest, dit boek niet onderzoekt, dit boek niet toegepreekt krijgt, die komt in een gevaarlijke toestand. Zoals Jezus al zegt van een mens leeft niet alleen bij brood, maar bij ieder woord dat uit de mond van God komt. Dat zegt hij dan tegen de boze, dat wordt geciteerd uit Deuteronomium. Maar ook parafraserend zegt Salomo zoiets in Spreuken 13. Bladeren er even gauw naartoe. Spreuken 13, vers 25. De rechtvaardige eet tot de verzadiging zijner ziel toe, maar de buik de goddeloze zal gebrek hebben. Dus je ziet ook een geestelijk, een rechtvaardige die eet tot verzadiging van zijn ziel. Dus die ontvangt het ware voedsel van de Heer. En een goddeloze die heeft een lege buik, die zal gebrek hebben. En zo is het ook met een wanhopige christen die uiteindelijk niet weet hoe het moet met de problemen in zijn of haar leven en dit boek gaat vergeten. Dan is het inderdaad een wanhopige situatie. De mensen hier op die boot, hier met Paulus, die hebben gewoon geluk. De Heer heeft gewoon gesteld, omdat ik Paulus in Rome wil hebben, heb ik besloten dat al die andere mensen mogen mee profiteren van zijn zegen. Niemand zal sterven. En Paulus mag dat ook vertellen aan hen allemaal. Voor ons is in ieder geval al de goede boodschap. En als iemand naar deze opname luistert en dat geredde nog niet helemaal goed voor ogen heeft, heb je ooit de Heer aangenomen als redder en verlosser, je kan je behoud niet verliezen. Hoe het ook afloopt, het loopt altijd goed af. Wat je ook overkomt hier op aarde, het loopt altijd goed met je ziel af. Je gaat naar de Heer toe, je kan niet meer verloren gaan. En in vers 23 kun je zien dat Paulus zegt, de Heer heeft mij dat geopenbaard. Een engel Gods heeft hem dat verteld. Heer Jezus heeft hem geopenbaard wat hij aan de mensen mag vertellen. En Paulus blijft zo in leven om die opdracht te vervullen. En zo hebben die medestanders daar ook een zegen in. En in wezen kun je het ook zeggen over landen waar geredde zielen, de gemeente, de Heer recht navolgen. Waar ik het vaak over heb, vrede, voorspoed en vrijheid overkomt landen waar een gemeente bidt voor overheden en vooral de zielen, waar het woord van God wordt bewaard. Daar worden landen gezegend met heel veel voorspoed en vrijheid. Een land als Nederland, eeuwenlang. En nog altijd. Wij genieten hier veel vrijheid, veel voorspoed, veel vrede. Zolang dat maar duurt. Omdat hier christenen zijn geweest die de Heer gehoorzaam zijn geweest. En die hadden een opdracht te vervullen voor de Heer. Jullie moeten Bijbels bewaren en in zoveel mogelijk talen vertalen en zorgen dat je over de hele wereld gaat. Jullie moeten mijn oogappel Israël goed behandelen. Dan zorg ik dat ik jullie hier door de eeuwen heen breng. En die hele grote bevolking van Nederlanders die eromheen stonden en misschien wel kerkelijk waren, maar niet al te bijbelgelovig of zelfs helemaal niet opnieuw geboren, want een heel groot deel zal nooit gered zijn geweest, hebben allemaal daar een zegen in gevonden. Omdat een aantal mensen die openbaar voor God vertrouwden en geloofden, liep daar een hele grote menigte omheen die allemaal in die zegen werd meegesleurd. En het overkomt altijd landen met de Bijbel, zoals Groot-Brittannië, Verenigde Staten. Het is een land van twee gezichten op dit moment. Het is het land van de Heer met een King James Bijbel, met een gemeente. Het is het land van de antichrist, waar je al een mengwereld hebt, waar alles, alle volken en naties met één taal, het Engels, wereld zijn en eigenlijk zo al laten zien hoe straks die grote verdrukking gaat worden. Maar goed, ik ga even gauw verder. Wij zijn dus opnieuw geboren zielen en we weten dat wij als krijgsknecht van de Heer, als dienstknecht van de Heer, in de eerste plaats hier zijn op aarde om zijn werk te doen. En niet te verwachten dat we hier een fijn en groots en meeslepend en welvarend levend hebben. Nee, we zijn in eerste plaats om hier een taak voor de Heer uit te voeren. Ja, zoals de Heer ook zegt door de pen van Paulus, bijvoorbeeld in Efeze 5 vers 17, vind uit wat de wil van de Heer is over je leven. Dat is het eerste wat ons bezig zou moeten houden. In plaats van ons oor te luisteren leggen naar alles wat de wereld jou wil leren. Dus we moeten inderdaad ook altijd werk maken om niet alleen het boek te lezen, maar ook met de Heer te bidden. En dan ook recht te bidden en te vragen naar wat de Heer wil dat we doen. Ik ga er nou niet over uitweiden, maar ook in de schrift zijn er veel aanwijzingen hoe we inderdaad horen leren te bidden in de wil van de Heer. Ik zoek het niet op, maar Jacobus 4 vers 3 zegt, jullie ontvangen, jullie bidden en ontvangen niks omdat jullie niet recht bidden. Als jullie bidden voor allerlei dwaze dingen, ik wil de staatsloterij winnen of ik wil dit of ik wil dat. Ja, of je gaat allemaal bidden voor wereldse toestanden waarvan de Heer al zegt, van ja, dat gaat allemaal straks teloor. Dan zullen dat altijd gebeden zijn die niet verhoord worden. Maar ik ga gauw verder. Vers 25. Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof God dat het al zo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is. En Dr. Ruckman die zit bijvoorbeeld in zijn studiebijbel, en ik heb het me ook wel eens in preek horen zeggen, leer dit vers uit je hoofd. Dit is een van de belangrijkste versen voor je zielenheil in het hele Nieuwe Testament om je staande te houden. Als de Heer iets zegt, dan komt het goed. Dus wees goedsmoeds. Ik weet niet of iemand het uit zijn hoofd kent, Romeinen 8 vers 31. Ik ben bang dat ik het weer verhaspel, dus ik pak het er even gauw bij. Romeinen 8 vers 31. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dus hier ook vers 25. Kop op mensen, zegt Paulus. Laat je niet kisten, want ik geloof God dat het al zo zal zijn, gelijkerwijs het mij gezegd is. Heer heeft gezegd dat zo zal het gebeuren, zo zal het ook komen. Dus het komt allemaal goed. En de reis kan soms ongewis en eindeloos lijken voor een broeder of zuster. Zeker als die niet het pad bewandelt die de Heer heeft geboden in het boek. Maar uiteindelijk komt het allemaal goed. En zeker als je bij de Heer, buiten de Heer te raden gaat, dan wordt het alleen maar lastiger. Maar ook hier weer, zoek het maar op eigen gelegenheid. 1 Korinthe 10 vers 13, jullie kennen allemaal hier dit vers. De Heer geeft iedere gereden ziel dat te dragen dat hij of zij aan kan. Dat vind ik ook altijd een hele geruststellende gedachte. Als je denkt van ja, maar waarover komt mij dit? Waarom moet ik dit doen? Je krijgt dit te doen omdat je het kunt. De Heer geeft jou dat te doen, dat je aan kunt. Vers 26. Doch wij moeten op een zeker eiland vervallen. Als nu de 14e nacht gekomen was, als zo wij in de Adriatische Zee herwaarts en derwaarts gedreven werden, omtrent het midden des nachts, vermoeden de scheepslieden dat hun enig land naderde. Moet je nagaan. Met die zuidenwind zijn ze om Kreta heen geblazen richting Adriatische Zee. En ze zijn al 2 weken aan het ronddobberen. Als je op een kaart kijkt naar de Middellandse Zee en je weet dat je van Caesarea in Rome in 2 weken kan zijn, dan weet je dat ze hier een helse tocht beleven. Ik denk dat de schipper al behoorlijk rekening mee heeft gehouden dat ze allemaal als ratten zullen verzuipen. Waar was ik gebleven? 28. En het dieploot uitgeworpen hebbende, vonden zij 20 vademen en een weinig voortgevaren zijnde, wierpen zij wederom het dieploot uit en vonden 15 vademen. Dus komen we weer bij ondieptes. En vrezende dat ze ergens op harde plaatsen vervallen mochten, wierpen zij 4 ankers van het achterschip uit en wensten dat het dag werd. Tjonge, dus in het donker. Dus je bent al, je hebt niet de lichte, de elektrische lichtheid van nu. In het donker, in een gierende storm. Je ziet geen hand voor ogen en je hebt geen idee of je de dag nog haalt. Vers 30. Maar als de scheepslieden zochten uit het schip te vlieden en de boot nederlieten in de zee onder de schijn alsof ze uit het voorschip ankers zouden voortbrengen. Zeide Paulus tot de hoofdman en tot de krijgsknechten, indien deze in het schip niet blijven, gij kunt niet behouden worden. Toen hieuwen de krijgsknechten de touwen af van de boot en lieten haar afvallen. Dus schipbreuk dreigt en de scheepslieden die hebben een plannetje beraamd om eruit te piepen. En dan zegt Paulus snel tegen Julius en zijn soldaten van als dat hun lukt, dan zijn wij hier als zijn we hopeloos verloren. We hebben die mensen nodig om dat schip te bedienen. En nou luistert Julius gelukkig wel naar Paulus. 33. En ondertussen dat het dag zou worden, vermaande Paulus en allen dat ze zouden spijzen nemen, zeiden, het is heden de 14e dag dat gij verwachtende blijft zonder eten en niets hebt genomen. Daarom vermaan ik u spijzen te nemen, want dat dient u tot behoudenis, tot uw behoudenis, want niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En als hij dit gezegd en brood genomen had, dankte hij God in alle tegenwoordigheid en hetzelfde gebroken hebbende begon hij te eten. Dus, voordat we verder gaan, zegt Paulus, ga eerst eten. Want anders ben je inderdaad zo slap als een vaatdoek. En ze hebben dus al dagenlang niet fatsoen gegeten. En eerst eten voordat het goed komt. En ook weer, als je dat wilt doortrekken naar de gemeente van nu. Als jij hele lange tijd in de diepe, diepe problemen zit en je raakt verbitterd. En je werpt het boek aan de kant. Je kan alles belijden bij de Heer. Het bloed van Christus maakt rein van iedere zonde. Maar ga dan ook bij het boek te raden. Pak de draad erop en voed je met het woord van God. Eerst eten voordat dingen weer goed kunnen komen. En belijd je zonde bij de Heer. En onderzoek de schriften. En we kennen allemaal die tekst. Wat er staat in Jacobus 1 vers 5 tot en met 7. Als u wijsheid en kennis ontbreekt, bid de Heer. Want hij verleent het u zonder verwijt. Maar je moet ook de Heer wel dan vertrouwen dat het ook iets doet, dat het werkt en helpt. Want anders ben je als een blad die met de wind meewaait, als een golf op een zee die alle kanten opgaat. Dat is een mooi beeld als je het hier naar Handelingen 27 haalt. Ik ga naar vers 36. Ik hou de vader een beetje in. En als ze alle goedsmoeds geworden zijnde, namen zij ook zelf spijzen. Wij waren hier in het schip en alles 276 zielen. Dat is een behoorlijke bemanning en passagiers die daar op het schip meevaart. En als zij met spijzen verzadigd waren, lichtten zij het schip en wierpen het koren uit in de zee. Dus de vracht waarvoor ze eigenlijk moesten varen, daar moest het inkomen uit worden gehaald, dat wordt in zee geworpen. Dat is wel een enorme financiële aderlating, maar als ze het niet zouden doen, zouden ze vergaan en het schip is nog veel meer waard. Dus dat koren gaat in zee. En toen het dag werd, kenden zij het land niet, maar ze merkten een zekere inham die de oever had, tegen de welke zij geraden vonden, zo zij konden het schip aan te zetten. En als zij de ankers opgehaald hadden, gaven zij het schip aan de zee over, meteen de roerbanden losmakende en het raarzeil naar de wind opgehaald hebbende, hielden zij het naar de oever toe. Maar vervallende op een plaats die de zee aan beide zijden had, zetten zij het schip erop en het voorschip vastzittende bleef onbewegelijk, maar het achterschip brak van het geweld der zee. Dus de boeg loopt vast, maar die golven beuken maar op de rest van het schip en het heeft al wekenlang in die situatie gezeten. Dus op een gegeven moment breekt de boel hopeloos af. En de raadslag nu de krijgslieden was dat zij het gevangenen zouden doden, opdat niemand ontzwommen zijnde zou ontvlieden. Een hele logische gedachte. Die soldaten die staan daar en die zeggen, nu gaan wij allemaal aan land zwemmen. Nou moeten de gevangenen natuurlijk snel te dood worden gebracht, want anders ontsnappen die mensen. Maar de hoofdman, willende Paulus behouden, belette hun dat voornemen en beval dat degene die zwemmen konden zich eerst zouden afwerpen en te land komen. En de anderen, sommigen op planken, sommigen op enige stukken van het schip. En al zo is het geschied dat ze alle behouden aan land gekomen zijn. Dus uiteindelijk overleeft iedereen het. Eerst moet de overbodige ballast eruit. Zo kan het ook zijn met de geredde ziel die in een probleem is gekomen en weer recht wil komen met de Heer. De dingen wil oplossen, de zondebeleid bij de Heer door het bloed van Christus, dan weer in het boek gaat duiken en erachter komt, ik heb veel ballast in mijn leven dat ik kan missen als kiespijn. Eerst die ballast weg. Ja, maar weet je wel wat het nou allemaal gekost heeft in mijn leven? Dat heeft mijn vermogens gekost. Alles op deze wereld is kwaad in de ogen van de Heer. En het geld en het vermogen en alles wat in jouw ogen waardevol is, stelt niks voor bij de Heer. Het verbrandt toch allemaal straks als de wereld vergaat. Dus zorg dat je die ballast overboord kiepert. Een Israëlische koning die ooit zei, ja maar Heer, ik heb al voor zoveel duizend zilver, heb ik allemaal zijn huurlingen ingehuurd uit de stam Efraïm, als ik het goed heb. En dan zegt hij, ja het geld is toch voor mij. Ik zorg wel dat het in orde komt. Kiep het overboord, ik kan die mensen er niet bij hebben. Alle 276 zielen blijven behouden. En zo kan dat ook in het werk van de Heer gebeuren, dat een land vol zondaars ellende en oordeel bespaard blijft, omdat God de gemeente die bijbelgetrouw blijft te hulp komt. Ik zal het van de week ook weer, zal ik het noemen, ik ga er niet te veel over hebben, maar dat is een interessant iets om te zien. Landen waar het nu goed mee gaat op de wereld de laatste eeuwen zijn bijbelgelovige landen waar een kleine bijbelgelovende gemeente was. En een grote bevolking daaromheen die daar veel baat van heeft gehad. He, dus, de rest van de wereldbevolking die in de problemen zit, die kijken rond en die denken van ik wil dat mijn vrouw en kinderen het beter gaan krijgen. Waar gaan we heen? Naar dat land met de Bijbel. En dan zijn ze daar en dan klopt die Bijbel niet, die kerk klopt niet, die democratie klopt niet. Maar ze hebben niet door dat ze daar juist die vrede, voorspoed en vrijheid hebben, dankzij die woorden van God. Goed, ik kom tot het einde. Want ik heb nog een paar dingen te zeggen over hoofdstuk 28 en dan ben ik eigenlijk klaar voor vandaag. Zij stranden op het eiland Melite, dat is Malta. En daar zijn de Maltesers nog altijd heel trots op dat Paulus er ooit is aangeland met een schipbreuk. En dan lees je vers 8 en 9. En Paulus is eerst al gebeten door een adder en wordt niet ziek, gaat niet dood. Dus dat vindt men al heel bijzonder. En als je vers 8 leest, zijn er bij de gouverneur terechtgekomen. En het geschiedde dat de vader van Publius met koortsen en de rode loop bevangen zijnde te bed lag, tot in welke Paulus inging en als hij gebeden had, legde hij de handen op hem en maakte hem gezond. Als dit dan geschied was, kwamen ook tot hem de anderen die krankheden hadden in het eiland en werden genezen. Ik heb vorige week verteld, het boek Handelingen kun je alleen maar begrijpen als je accepteert dat Handelingen een overgangsboek is. Net zoals Matthäus net zoals Hebreeën. En hier zie je de laatste publieke tekenen van Paulus. Hier maak je voor het laatst mensen beter van ziekte. En de laatste wonderen van het hele Nieuwe Testament. Behalve de wonderlijke toestanden straks in de grote verdrukking. Maar de laatste wonderen die wij in deze genadetijd van de Heer mochten meemaken. Of hier kunnen lezen in het boek. Het is rond 60 na Christus. En Paulus zal een jaar of 8, 9 later sterven onder keizer Nero. 68, 69 na Christus. In vers 30 van het hoofdstuk kun je lezen dat hij 2 jaar in huisarrest zit. En als je het combineert met het einde van Hebreeën 13, dan zie je dat hij na 2 jaar wordt vrijgelaten. Dat klopt ook als je de brieven gaat combineren en gaat kijken met een beetje speurwerk naar de reizen van Paulus. Hij schrijft een aantal brieven in die jaren dat hij het evangelie, de genade gods, aan de heidenen predikt. Dan wordt hij gearresteerd. Hij moet een aantal jaren in Caesarea in de gevangenis zitten. Dan komt hij eindelijk in Rome aan, heeft er nog 2 jaar huisarrest. Maar dan heeft hij nog een aantal jaren, dat hij een jaar of 6, 7, dat hij in vrijheid gewoon weer op pad kan. En dan doet hij geen tekenen en wonderen meer. Jullie kennen het hier al, hè? Die tekenen en wonderen waren bestemd om Joden te van overtuigen dat hij door de Heer was gezonden. Hè? Want Joden begeren teken, Grieken een wijsheid. Dank u. 1 Korinthe 1 vers 22. Als je kijkt naar de laatste brieven van Paulus, zoals 1 en 2 Timotheus of Titus, dan zie je dat daar geen wondertoestanden meer zijn. Want het evangelie is dan echt over de rest van de aarde gegaan, om daar zielen te interesseren voor het evangelie van Jezus Christus. Hier in de loop van hoofdstuk 28, vers 17 tot en met 29, dan is Paulus eindelijk aangekomen in Rome. Dan krijgt hij een delegatie Joodse mensen op bezoek en die willen eigenlijk het evangelie wel van hem horen. En een aantal nemen het aan, maar de meesten slaan het af. En dan zie je dat voor de zoveelste keer Israël zegt van, nee, hier zijn we nog niet aan toe. En dan gaat die genadetijd dus aan het einde van hoofdstuk 28 echt van start zoals we dat nu kennen. Al bijna 2000 jaar. Nou, laatste dingetjes nog. Vers 11 van hoofdstuk 28. En na 3 maanden voeren wij af in een schip van Alexandrië dat in het eiland overwinterd had, hebbende een teken Castor en Pollux. Dus ze gaan weer op Malta op schip. En ze hebben daar overwinterd en ze gaan weer op een Alexandrijns schip. Waarom uit Alexandrië? Nou, de graanschuur van het Romeinse Rijk was Egypte. En alle kanseloze plebeiers, dat betekent dus mensen die niks hadden dan kinderen, en armen die waren in Rome, die kregen elke dag gratis brood. Dus er moest altijd een enorme gestage aanvoer zijn van graan. Dus er waren altijd honderden schepen vanuit Alexandrië, de havenstad van Egypte, op weg naar Rome om daarvoor te zorgen dat er altijd brood was voor de enorme bevolking. En op zijn hoogtepunt heeft Rome op een gegeven moment bijna 2 miljoen inwoners gehad. Het was een enorme metropool. Dus zij gaan weer op zo'n schip uit Alexandrië. En nou ook heeft een schip of een winkel heeft vaak een bepaald embleem. En dat was in die tijd ook zo. Castor en Pollux, dat zijn twee figuren uit de Griekse mythologie. En die hebben bijvoorbeeld ook een sterrenbeeld gekregen. Het sterrenbeeld Gemini, tweeling. En dat is wat het is. Maar ook hier zie je weer een beeld van een schip uit Alexandrië, wat afdoet aan een schrift, op weg naar Rome, wat toedoet aan een schrift, maar niet iets dat de Heer geboden heeft, in een schip dat twee mythologische wezens voert. Mythologisch, want de mensheid is onverbeterlijk religieus en die wil altijd met religie en filosofie een eigen God creëren zoals het hen uitkomt. En dat is een mooi beeld, eigenlijk een profetie, hoe het zou gaan met de kerkgeschiedenis. De Heer heeft een aantal keer gezegd in het boek, de kerk, de bruid van Christus zal uiteindelijk helemaal verzuren zoals de kerk van Rome. Dat is iets wat we nu zien. Dat is waar we nu in kleine getalen altijd samenkomen als een laatste restant bijbelgelovigen. Maar dat is een mooi beeld wat dit versje oproept. Een schip uit Alexandrië met een afgodisch teken op weg naar Rome. En je weet allemaal, ik zoek het omwille van de tijd nogmaals niet op, maar Als je kijkt bijvoorbeeld Colossenzen hoofdstuk 2, voor mij is het een van de meest kernachtige plekken om te waarschuwen voor alles wat afleidt van de rechte leer. Colossenzen 2 verzacht. Zoek het niet in filosofie en leringen van buiten Jezus Christus. We hebben al gezien bij die mensen hier in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 27, waar het toe leidt. Colossenzen 2 vers 16 en 17, zoek het niet in verkeerde navolging, dus een religie die je helemaal niet kan gebruiken. En hoofdstuk 2 vers 18 tot en met 23, volg geen religieuze leiders na die beweren dat zij iets van, van God hebben ontvangen, terwijl het gewoon charlatans zijn. En dat is dus het probleem van de mensheid en een groot deel van de kerk, het navolgen van een valse leer, valse religie en valse religieuze leiders. En Paulus heeft in die zin dat ook aan de lijve ondervonden. En wat, die zin is hij dus een mooi voorbeeld voor ons allemaal geweest. Paulus die zei van, ik ben de grootste zondaar ook, ooit. En inderdaad, hij had nog wat op zijn kerfstok. En toch is hij opnieuw geboren en mag voor de Heer een mooi werk doen. En toch is Paulus, net zoals wij, ook gevallen door dingen te doen die de Heer zei, doe het nou niet. Ik heb jullie gewaarschuwd, ik heb je gewaarschuwd, ga niet in Jeruzalem. Heeft het toch gedaan. Het heeft een vertraging gekost, extra problemen op zijn pad gebracht. Het heeft hem bijna een aantal keren het leven gekost. Uiteindelijk komt hij dan toch met lange, lange omweg in tijd en in afstand in Rome. Want de Heer had gezegd, ik moet jou in Rome hebben. Uiteindelijk komt het dus goed. En dat is ook de les voor ons. Uiteindelijk, broeders en zusters, komt het goed. Tenzij je een onbekeerlijk mens bent. Je kan je behoud niet verliezen. Maar als je een vatter onheer bent, dan kan de Heer zeggen van, ik haal je van deze wereld weg. En dan is er vast wel een ander te vinden die dat werk wil doen, die wel trouw is. Maar ben je wel trouw, maar je bent er zo ooit eens afgeweken, kom altijd terug op je pad. Denk nooit, het is te laat om de Heer nog te gehoorzamen. Het bloed van Christus maakt rein van iedere zonde. En het is dus nooit een hopeloze toestand dus. Wat wil ik nou nog zeggen? Oh ja, vers 21 en 22, ik lees het nog even gauw voor. Hij is eindelijk op huisarrest in Rome. Heeft open arrest, dus hij mag mensen ontvangen en spreken. En dan komt de Joodse delegatie op bezoek en hij denkt van, die komen verhaal halen over wat daar is gebeurd in Jeruzalem. Dat ik heiden in de tempel heb gebracht, hè? Dat is helemaal niet waar. En hij krijgt dus een aantal mensen bezoek die niet gered zijn. Die mag je het evangelie vertellen. Maar hij ziet allemaal al van tevoren spoken en beren op zijn weg. Dat is ook weer een mooi profetisch beeld van hoe wij vaak denken. Wij hebben mensen op ons pad en daar mogen we aan getuigen. Ik ken ook in mijn dagelijks leven altijd voorbeelden waarvan ik denk van, nou, ik ga het wel proberen. Maar waarschijnlijk krijg ik nou de grootste problemen als ik nou over Jezus begin. Dus Paulus begint tegen de Joodse delegatie. En hij zegt van, ja, jullie zullen wel hebben gehoord wat er daar in Jeruzalem is gebeurd. En dan zeggen ze in 21, maar ze zeiden tot hem, wij hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen, nog iemand van de broeder hier gekomen zijnde heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Maar we begeren wel van u te horen wat gij gevoelt, want dat deze secte aangaat, ons is bekend dat zij overal tegengesproken wordt. Dus wat Paulus als laatste had verwacht is, nou, we weten eigenlijk nog niks van jou, Paulus. We weten alleen dat jij een christen bent. En daar zijn we wel in geïnteresseerd. Want we horen van alles en nog wat. Kun jij nou precies uitleggen wat er aan de hand is? Dus dan doet Paulus heel eenvoudig wat hem gevraagd is. Zoals iedere christen gevraagd wordt. Hij legt hem het evangelie uit. En dan staat er vers 24. En sommigen geloofden wel hetgeen dat gezegd werd. Maar sommigen geloofden niet. Nou, dat is ook wat ons nu hedendaag gebeurt. We leven hier in een land waardoor de gebeden en het werk van de gemeente in de eeuwen voor ons en het bewaren van het boek bestaat de Bijbel, een pad voor ons is geëffend waardoor wij in vrede, voorspoed en vrijheid heel vrijmoedig het evangelie hadden nog kunnen brengen. En dat kun je vertellen door mensen in je familie, in de straat, op je werk, gewoon te getuigen. Je kan het ook doen door te gaan straat evangeliseren, dat doen wij hier ook, want dat kun je in alle vrijheid doen. In alle jaren dat ik dat deed, er is mij nooit een vinger naar me uitgestoken in al die 25 jaar. Je mag dat doen. En dan kom ik tot de laatste verse van het hoofdstuk, vers 30 en 31. En Paulus bleef 2 gehele jaren... Ik lees, ik moet 28 nog even lezen. Het zij dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is en dezelfde zullen we horen. Dus omdat weer een groot deel van de Joodse evangelie, van de Joodse delegatie het evangelie afslaat, gaat dan echt het evangelie de genade Gods over de rest van de wereld. En dat wordt hier nog eens een keer bevestigd. En dan staat er vers 29. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander. En Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods, oftewel dat onzichtbare koninkrijk waarin opnieuw geboren zielen gesteld worden, weer verenigd met de Heer en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. En dat is de opdracht die wij ook nu hebben gekregen tot wij overlijden of worden opgenomen. En wat iemand zelf nog in eigen tijd kan lezen, 1 Thessalonicenzen 5 vers 1 tot met 11, waarin nog een keer ter bemoediging en vertroosting staat, wees niet bang voor de grote verdrukking, want het is niet bestemd voor de gemeente van Jezus Christus. Wijd je nu maar rustig aan de taak die Paulus ons heeft voorgedaan, vertel mensen het evangelie, blijf het boek lezen, toegepreekt krijgen en navolgen. En tot je bij de Heer bent en het allemaal is afgelopen. Goed afgelopen. Amen.